En die andere poppetjes, die zijn gemaakt door een vriend van hem, die hij al heel lang kende. Die heette Jo Voskuil. Ook een kunstschilder, die ook niet echt bekend is geraakt. Maar waarvan ik denk dat hij echt heel veel talent had. Dus misschien, wie weet, wordt hij nog eens ontdekt.
Welke podcast aan Weide? Is er nog een atelier?
Nee, maar ik heb net werk van hem aan het Rijksmuseum geschonken. Dus daar kan je terecht voor wat hij heeft gemaakt. Hij was heel erg goed in het, hoe noem je dat, van die cartoons, van die spotprenten maken. Mijn opa trouwens ook, maar die Voskuil die maakte fantastische spotprenten.
Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terug ga naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel, ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van...
Nou, waar ik nu weer ben, niet in een atelier, maar ik ben vanochtend naar Noordwijk gereden, want door de podcast over Jan Ponstein werd ik benaderd door twee mannen die een podcast aan het maken zijn over Jo Voskuil. En wat wil het geval, ik maakte dus een podcast over Jan Ponstein in Bergen met Jet. En Jet zei en passant, toen we het huis bekeken, van... oh ja, dat is gemaakt door een vriend van Jan, Jo Voskuil. En eigenlijk zou je daar ook eens een podcast over moeten maken. Nou, daar deed ik niet zoveel mee, want ik had heel veel andere dingen te doen. Totdat ik dus onlangs werd benaderd door Roy en Wouter. Want die zijn wel bezig met Jan Ponstein.
En, Jo Voskuil.
Gaan we al. Want die zijn wel bezig met Jo Voskuil. En ik zit dus nu in een huis met een prachtige tuin. En aan een tafel met drie microfoons. Ik ben gewend rond te lopen in een atelier. Maar nu zitten we gewoon aan tafel. En het wordt eigenlijk het atelier van de herinnering. Want de ateliers zijn er niet meer. Maar er is hier wel een kunstwerk. En daar gaan we zo direct op door. Maar ik ga eerst eens vragen... wie jullie zijn. En dan begin ik met Roy, want die belde mij.
Ja, nou, ik ben Roy. Wat kan ik over mezelf
vertellen? Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben webredacteur, content manager. Dus ik ben altijd bezig met teksten van websites. En daar heb ik mijn eigen bedrijfje in. En ik laat mezelf dus verhuren door organisaties... die iets willen met hun content op de website. Of het creëren ervan, of het optimaliseren ervan. Dus ik ben altijd bezig met online content. En,
maar niet over kunst?
Niet specifiek, nee, niet over kunst. Ik heb eigenlijk nooit een opdracht in kunst gehad. Ik ben wel, ik ben wel kunstliefhebber. Muziek is ook een kunstvorm natuurlijk. Ik maak zelf muziek. De stukken muziek uit onze podcast heb ik zelf gemaakt. Nou maken we inderdaad een podcast over kunst en wielrennen. En het grappige is, het schilderij wat centraal staat in de podcast... dat is eigenlijk het eerste echte schilderij wat bij mij thuis hangt. Dus we hebben wel kunst thuis, maar het zijn dan of zeefdrukken of posters van kunst. Maar ik heb dus nog nooit echt een echt schilderij in huis gehad. En dat is nu, dit schilderij wielrenners is mijn eerste schilderij eigenlijk.
Ja, dus de echte kunst doet je toch meer dan die posters. Maar we gaan nog even naar Wouter, want die zit naast jou. En jullie kennen elkaar al heel lang, begreep ik.
Ja, een jaar of 35, denk ik. Sinds 91 of 92.
Dat is 33 jaar.
33, ja. Ja.
Ik ben zo lang met mijn man.
Ja, toevallig. Nee, we woonden bij elkaar om de hoek, maar we hebben elkaar leren kennen op de middelbare school.
Ja, dus, jeugdvrienden. Denk ik.
Ja.
Ja, ja.
Met een hele kliek. Zes mannen en gezinnen inmiddels.
En wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik maak pubquizzen.
Oh.
Die maak ik, verkoop ik. Af en toe presenteer ik ze nog. Voor dus met name horeca, maar ook wel een bedrijfsevenement.
Oh, wat grappig. Ik dacht dat mensen hun hobby was, maar jij hebt er je werk van gemaakt.
Ja, het is ooit ontstaan in een café waar ik werkte hier in Noordwijk. Dat ik dacht, dat is wel een manier om het wat drukker te krijgen. En toen kwam er een café uit de buurt dat het ook wel wilde. En nu dus door het hele land.
En speel je ze ook nog wel eens?
Zelden.
Ja, maar jij weet alle antwoorden.
Nou, dat valt tegen. Oh. De hele specifieke feiten om die dan echt te onthouden. Dat,
ja, nou ja, als je het verwerkt in een quiz mag een ander het doen. Maar we zijn hier omdat jij een schilderij had en jij dat kocht. Mm-hmm. En nu er een podcast komt. Maar vertel jij ze, hoe kwam dat schilderij bij jou?
Dat schilderij was het eerste echte schilderij van mijn ouders. Dat is wel toevallig ook. En dat hebben ze gekocht in 1994 op de Kunstrij. En dat heeft dus tot voor kort, 30 jaar geleden, was het in het bezit van mijn ouders, of nu mijn moeder. En mijn moeder woont wat kleiner en ze hebben in de loop der jaren meer kunst verzameld. En ja, dan moesten dus wat dingen weg. En ik ging dit online proberen te verkopen. En met oud en nieuw, na de eindejaarsquiz, denk ik, hadden we het met z'n allen ook toevallig over kunst. En dat mensen misschien wat wilden aanschaffen. En ik wilde dus ergens van af. En Roy zag een foto en dacht, wielrenners vind ik misschien wel leuk. En toen een paar maanden later is hij bij mijn moeder komen kijken. En toen is hij meegegaan naar Haarlem.
Ja.
En in die jaren, ik heb eigenlijk dus 30 jaar naar dat schilderij gekeken. En nooit zo goed als het laatste half jaar.
Elk detail ken je nu.
Ja, ja, en nu hangt hij dus alsnog hier even boven de bank. En dan denk ik, ach, misschien heb ik iets verkeerd gedaan.
Ja. Ja.
Maar nee, dus hij is in elk geval goed terechtgekomen.
Ja.
En de verhalen die het nu oplevert, is alleen maar waardevoller geworden, wat mij betreft.
Ja, de historische waarde en de verhalende waarde.
Mm-hmm.
Het is dus een schilderij van Jo Voskuil. Het heet De Wielrenners. Roy heeft het gekocht van jou. En omdat jij van wielrennen houdt, dacht je, dat schilderij wil ik hebben. En omdat je vragen had over de herkomst, zijn jullie samen een podcast gestart.
Ja. Ja.
Ik mocht 2 afleveringen alvast horen. Dus ik heb wat inside information. Want zoveel wisten we niet over Voskuil. Ik niet, want ik had me er verder niet mee bezig gehouden.
Nee.
Jet zei, hij is echt interessant. Nou, en jullie zijn gaan speuren. Maar zullen we even het schilderij ook bekijken?
Ja.
Ja.
Want dan draai ik me even om. Ik zal de microfoon een beetje meenemen. Want hij, dat is wel leuk. Roy heeft hem dus meegenomen vanuit Haarlem vanochtend naar Noordwijk.
Mm-hmm.
Onder een deken. Misschien is hij ooit heel veel waard. En dan denk je, had ik hem maar nooit in die deken meegenomen. Maar we zien dus een heel kleurrijk schilderij van een berglandschap. En dat weet ik uit de podcast, dat jij denkt dat het een aloe vera is. Maar in ieder geval tropische boom, plant, heester, wat is het? En dan een berg die naar beneden gaat en twee wielrenners die heel hard bijna de bocht omgaan.
Mm-hmm.
Het is heel kleurrijk en zit ook heel veel beweging in het schilderij. Onder andere door de bocht die de weg maakt, maar ook door alle streepjes die op de weg zijn en alle toetsjes. En wat is het? Hoe heet het? Wat weet je ervan tot nu toe? Dat is heel veel, want anders had je geen podcast, maar kan je kort iets erover vertellen?
De titel is Wielrenners.
De titel is Wielrenners, factuur. Ja. En dat is ook inderdaad een belangrijk element waarom we eigenlijk de podcast zijn begonnen. Ik kreeg van Wouter de factuur erbij.
Die mijn moeder netjes bewaard had.
Ja, dus, dat is heel goed.
Ja, anders hadden we hier niet gezeten waarschijnlijk.
Nee. Dat is heel mooi dat die factuur komt uit 1994. En daar staat dus achter de titel staat de naam Rini Wagmans. Rini Wagmans is een Nederlandse wielrenner die vooral in de jaren 70 actief was. Wouters ouders gingen er daardoor vanuit dat Rini Wagmans te zien was op het schilderij. En ik hoorde dat, dus ik dacht van ik nam dat gewoon aan. Terwijl toen ik het thuis ophing, ging ik pas echt goed kijken naar de handtekening van Voskuil. En daaronder staat ook het jaartal 1952. En toen ging ik kijken van hoe oud was Rini Wagmans toen? Dus gewoon om te kijken van welke koers zou dit kunnen zijn. Maar toen zag ik dat Rini Wagmans geboren was in 1946. Dus in 1952 was hij nog maar 6. Dus toen dacht ik, nou, dan kan het niet Rini Wagmans zijn. En zo is eigenlijk dus eigenlijk het mysterie ontstaan van wie zijn het dan wel die erop staan? En wat heeft Rini Wagmans ermee te maken? Want hij staat wel achter die naam op de factuur.
Diezelfde avond belde je mij, denk ik.
Ja, ja.
Kwam het plan voor de podcast van jouw kant.
Ja, en waarom meteen waarom een podcast? Omdat je dacht van, er zit een verhaal in.
Ja, ik dacht, er zit inderdaad een verhaal in. Het is een zoektocht. En het was eigenlijk, onlangs luister ik met mijn kinderen in de auto, luister ik de podcast, hoe heet die ook alweer? Je hebt kinderpodcast waarin in elke aflevering gaan ze mysteries oplossen. En dat vond ik eigenlijk superleuk om te horen. Ik dacht van, nou, ik heb hier ook een mysterie. Waarom ga ik dit ook niet oplossen met een podcast? En ja. Ik luister graag podcast, Wouter luistert graag podcast. Dus toen dachten we, toen ik eigenlijk al praatte met Wouter, dachten we, nou, waarom gaan we gewoon niet onze eigen podcast maken op basis van dit schilderij?
Ja, wat grappig. Ja. Podcast van een schilderij, inderdaad.
Ja.
En hoe kwamen jullie nou ook weer bij mij?
Ja, dat is eigenlijk via de...
Jij was op vakantie.
Ja. Moest jij het werk doen?
Nee, we waren al een tijdje bezig. En ik was een beginnetje aan het maken van de website die bij de podcast komt. En toen ging ik van Wikipedia een foto van Jo Voska, de schilder, downloaden. En toen zagen we iets wat we nog niet eerder hadden gezien. Namelijk, daar staat een omschrijving bij die niet op de pagina zelf staat. Maar als je hem downloadt, zie je die opeens. Dat die foto was gemaakt door Jan Pomstein, een levenslange vriend van Jo Voska.
Ja.
En we waren al een hele tijd op zoek naar mensen die Voska misschien gekend hadden. En nu hadden we dus een link die we over het hoofd hadden gezien. Toen heeft Roy achterhaald dat de kleindochter van Pomstein nog leeft, Jet Baruch.
Ja, het was eigenlijk, ik ging inderdaad zoeken op Jan Pomstein en dan gewoon daar eens in verdiepen. En kom ik Voska dan ook tegen bij informatie over Pomstein. En zo kwam ik eigenlijk op jouw podcast terecht. En ik was inderdaad op vakantie, dus nou, ik had die podcast gedownload en ik was gewoon aan het luisteren. En toen ineens, ik had het niet verwacht dat Voska ook nog langs zou komen, maar ineens blijkt Voska nog best wel een soort prominent in die podcast, in die aflevering naar voren te komen. Dus dat, toen dacht ik echt van, wat? Ja. Gelijk Wouter weer een berichtje gestuurd van, je moet deze aflevering echt luisteren. Want
de eerste keer dat we iemand hoorden die Voska kende.
Ja.
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 En nog enthousiast was ook. Ja. Dat maakt het nog leuker.
Ja, precies. Want ze zei dat hij niet miskend was, maar dat er niet veel meer over hem bekend was.
Nee, en ze vond het zo, ze zei zelfs dat ze het jammer vond dat hij inderdaad eigenlijk een soort in de vergetelheid was geraakt. En volgens mij zegt ze letterlijk, er zou eens een podcast over hem gemaakt moeten worden.
Ja, ja.
Nou, bij deze.
Ja, precies. Ja. Nou, grappig hè, hoe dat balletje kan rollen. Want ik dacht nog, toen jij bij mij benaderde, maar het zit helemaal niet in de show notes. Maar doordat die vriendschap wordt genoemd, kom je dan toch bij de podcast. Dus dan zie je maar wat een podcast allemaal teweeg kan brengen.
Ja.
Ja.
En even over Jo, want inmiddels hebben jullie volgens mij heel veel achterhaald. En als je gaat googlen, dan vind je ook best veel.
Mm-hmm.
Wanneer is hij geboren?
1897.
Ja.
In Breda.
Ja. In Breda.
Ja.
En wanneer is hij naar Amsterdam gegaan?
1927, denk ik.
Maar was eerder op zijn persoonskaart staat 1920 en dan diverse adressen in Amsterdam.
Ja, en in 27 is hij bij Pomstein komen te wonen dan.
Ja, we hebben inmiddels dus contact met Jet gelegd en die stuurde een heel verhaal terug over hun relatie. En daarin zei ze van, ja, Voska heeft ook bij mijn opa in huis gewoond. Dat was op de Wouwermanstraat in Amsterdam. Ja.
En dan hadden ze een in Amsterdam-Zuid. En dan hadden ze samen ook een atelier verderop in de straat.
Hm.
Ja.
Dus dat is ook wel grappig dat je dan dat soort dingen ontdekt. Dat ze samen dus ook een atelier hadden. En Jet vertelde ook dat Wikipedia niet helemaal klopt. Want hij zou ook een atelier in Bergen aan Zee hebben gehad. Ja. Maar dat is niet waar. Maar hij heeft wel met Jan, is hij naar Bergen gegaan. Of kwam hij vaak op bezoek.
Ja,
ja, en daar hebben we ook foto's van gevonden. Met Pomstein en Voska en Leo Gestel ook. Daar is beeld van. Vrij veel zelfs.
Ja.
En die Bergense connectie heeft ons wel veel tijd gekost. Omdat op Wikipedia staat gewoon van hij vertrok in de jaren 20 naar Bergen. Zonder enige bronverwijzing erbij. Dus ik heb zelfs nog contact gelegd met de schrijver van die Wikipedia-pagina. Van ja, hoe kom je hierbij? Je kan het nergens vinden. Maar die wist het niet meer. Dus het heeft heel lang geduurd eigenlijk. We waren eigenlijk al bereid om te zeggen, ja, volgens mij klopt het gewoon niet. En hij heeft geen connectie met Bergen. Maar we hebben dat wel dus proberen te achterhalen. Ook met René Smithuis, die een boek heeft geschreven over de Bergense school. Om te kijken van, ja, wat is die Bergense connectie precies?
Maar ja, wij dachten ook als leken, zou die met de Bergense school gemaakt hebben? Dan konden we hem ook als kunstenaar beter duiden natuurlijk.
Ja. Precies. Maar dus uiteindelijk, ja, dat was ook het mooie van die vondst van de Ponstein-connectie. Dat hij dus inderdaad wel regelmatig aanwezig was in Bergen. Dus hij heeft dan misschien niet in Bergen gewoond. Maar wat ook in jouw podcast naar voren komt. Hij heeft een grote bijdrage ook geleverd aan het bouwen van dat huis. En het maken van kunstwerken in dat huis. Dus hij was daar redelijk kind aan huis, als ik het begrijp.
Ja, en lang bevriend inderdaad.
Ja.
En ik heb ook op foto's zitten zoeken. Hij was ook bevriend met Moni Swartz,
ja.
Joodse kunstenaar, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar is ook een foto van dat hij daar in het atelier is. En Moni Swartz hoort ook bij de Bergense school.
Ja, Charlie Torop, Leo Kestel, was mee bevriend. Dus ik denk dat via Ponstein dat hij die mensen uit Bergen heeft leren kennen eigenlijk.
Misschien, wat ik ook nog net in jouw podcast hoorde, is dat Ponstein was ook onderwijzer, net als Voskuil. En Jet Baruch zegt ook, misschien kennen ze elkaar daarvan. Dat zou best kunnen. En ze zei ook dat Ponstein Leo Gestel kende, ook uit het onderwijs. Dus het zou best kunnen dat hij Voskuil, Ponstein, Gestel elkaar kende uit de onderwijswereld.
Ja.
We zijn in ieder geval in ons onderzoek zijn we ook naar het RKD geweest in Den Haag. En daar vonden we in ieder geval wel een briefwisseling tussen Voskuil en Gestel. Dat was in 1929. Dus en dat was best wel een persoonlijke brief. Dus die gingen ook gewoon goed met elkaar om.
Ja, en je ziet ook op foto's van feestjes.
Ja.
En in het huis van Ponstein was op dat balkon zo'n palet waar die kunstenaars allemaal hun namen op geschreven hebben. Daar zat Voskuil volgens mij ook bij.
Ja,
daar heb ik beeld van gezien, weer in een documentaire. Ik denk van Omroep Noord-Holland of waar ook in dat atelier gefilmd is.
Oh, die ken ik niet. Zo ontdek je ook weer elke keer nieuwe dingen natuurlijk.
Ik ben wel jaloers op jou dat jij daar echt bent geweest en dat helemaal hebt gezien. Vooral ook die balken. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Want wij tot nu toe wisten we niet dat Voskuil ook nog iets met beeldhouwwerken deed. Maar hij heeft dus ook een soort beeldhouwwerk in een balk gemaakt.
Hè? Ja, nou, ik heb de foto's nog op mijn mobiel. Ja. Dus gaan we straks even kijken.
Ja,
en dan denk je dat je niks over iemand weet. En dan doorzoeken. En steeds meer bronnen natuurlijk online. Want Jet heeft op een gegeven moment ook haar foto's en zo geschonken aan het gemeentearchief in Alkmaar. En aan het Rijksmuseum. Ja. En meen ook Stadsarchief. Dus dan kom je langzamerhand krijg je steeds meer een beeld. We hebben ook een beeld van hoe die eruit zag, net als van Jan Ponstein. En dus dat is allemaal jaren 20 dat ze veel samenwerkten. En dan in de jaren 30 dan kom je hem tegen met Cas Oorthuis, de bekende fotograaf.
Ja.
En die hebben ook samengewerkt.
Ze hadden samen een reclamebureau, OV20.
Ja. En dat sloeg op?
Op O voor Oorthuis, V voor Voskuil en 20 als in Prinseneiland 20. En dus daar hadden zij hun huis en atelier. En gisteren was ik naar de film bij de movies. En dat zit vlakbij Prinseneiland. Dus ik heb daar nog even rondgelopen. En het huis bestaat niet meer. Maar ja, het is wel de plek natuurlijk wel. Het is een mooie kade met uitzicht over het water. Het is wel een mooie plek om een atelier te hebben, ja.
Ja, er waren meerdere ateliers. Had Breitner daar niet ook een atelier of een andere eiland?
Prinseneiland was eigenlijk inderdaad een soort kunstenaars-enclave. Ja.
Ja. Ja, leuk hè. Je raakt helemaal verslaafd bijna. Hè? Ik heb gisteren dan nog even gauw op Google Maps gekeken. En dan kan je natuurlijk tegenwoordig ook heel makkelijk inzoomen op de plekken. En dan zie je zo'n pand. Nou ja, deze dan niet. Maar de Wouwermanstraat bijvoorbeeld wel, waar ze zaten. Ja. En dan zou je eigenlijk even terug in de tijd achter de raampjes willen kijken. Ja. Van, ja, hoe zag het eruit? Ja. Maar dat is in dit geval wel het mooie. Dat Cas Oorthuis dus gefotografeerd heeft in het atelier van Voskuil. Mm-hmm. En ook een andere fotograaf. En dan moet ik even spieken. Weten jullie nog van Dam?
Ja, was later eigenlijk. Ja. Het is meer naoorlogse foto's.
Ja, precies.
Ja.
Weet je nog de naam?
Nee, ik heb hem even niet. Maar dat is wel fantastisch. Je hebt het archief van het Fotomuseum in Rotterdam.
Ja.
En daar kan je, als je dan op Voskuil en dan vind je die foto's eigenlijk allemaal. En dit is inderdaad...
Ja, later. Bob van Dam is het.
Ja.
Ja, en dan, dat zijn vooral contacten, vellen van fotografie van Oorthuis.
Ja,
en,
ze hebben daar alles van Oorthuis in Rotterdam. Dus dat zijn duizenden foto's. Is echt te gek om door te kijken ook.
Ja, en ze hebben dus de contactvellen gescand, omdat het waarschijnlijk onbegonnen werk is om alle foto's te scannen. Ja. Maar dan kan je wel inzoomen. En dit moet de Wouwermanstraat zijn. Dat zijn zwart-wit foto's. Van, hij is hier wel al wat ouder, Jo Voskuil.
Ja.
Waar die... of is dit wel de Wouwermanstraat?
Ja, dat is dan de vraag inderdaad.
Ik denk
dan,
dat dit misschien op zolder in de Sarfati-straat al is.
Sarfati-straat, ja. Ja.
Want dit is Dora ook, zijn vrouw.
Dora Paulsen, zijn vrouw. En dan zie je dus een hoekje in een grote hoge ruimte... waar dan een ezel staat. Zo'n ezel had mijn moeder ook. En een klein karretje ervoor met doeken, met verfvlekken... en potten met penselen en kwasten. Of datzelfde, ik bedoel verf. En zij staat er even bij, echt geposeerd natuurlijk. Ja. En op een andere foto zie je hem aan het werk, aan een schilderij... en zit zij in een luie stoel voor het raam. Mooie hoge ruimtes, dus wie weet wel speciaal gemaakt als atelier...
Ja, het was op zolder, weet ik, in de Sarfatistraat.
Ja.
Want Dora Paulsen klaagde dat het 50 treden waren naar hun bovenwoning.
Ja.
En dan nog 19 naar zolder om bij Jo in het atelier te komen.
Oh ja? En hoe weet je dat?
Uit een interview uit de jaren 60 dat ik op Delver in een krant heb gevonden. Maar ik heb even niet paraad...
Nee, maar inderdaad doorgezocht. Delver is ook zo'n fantastische bron. En ik ben ook in het atelier van Karel Willink geweest. Dat was ook op zolder. En dat was ook hoge ramen, uitzicht op het Rijksmuseum. Rijksmuseum komt veel voor hè, in de podcast van Jan Ponstein. Mm-hmm. En zou Voskuil misschien daar ook op de tekenschool hebben gezeten? Zouden ze elkaar al vandaar kunnen kennen? Ze zijn wel van dezelfde leeftijd.
Nee, want toen zat hij nog in Breda.
Toen zat hij nog in Breda.
En hij zou autodidact zijn geweest. Dus
ja, dat is waar.
Tijdens dat hij onderwijzer was, is hij gaan schilderen.
Ja.
En hij is pas later, heeft hij dus zijn beroep ervan gemaakt.
En hij kon ervan leven?
Periodes, denk ik. Ik denk eigenlijk met name in de jaren 20. Het waren toch wel zijn hoogtijdagen.
Ja, toen was hij natuurlijk ook vormgever met Cas Oorthuis.
En ik denk dat daarna eigenlijk het inkomen van Dora Paulsen toch... dat zij de kostwinnaar was.
Ja, want zij was operettezangeres en...
Cabaretière.
Ja, zij zat in het, hoe heette dat? Nelson.
Rudolf Nelson cabaret.
Ja.
Dus dat waren voornamelijk Joodse artiesten uit Berlijn. Die dus zijn vertrokken in de jaren 30. En zij is als een van een paar niet-Joodse mensen wilden ze ook weg. En die zijn toen via Oostenrijk, nou ja, daar konden ze ook niet lang blijven. En toen Zwitserland. En toen zijn ze in Amsterdam terechtgekomen. En heel populair geworden.
Ja, die kwamen
en zij, zij was dus een ster. En,
ja.
En hij heeft haar ontmoet volgens mij tijdens een voorstelling in een zaal die nu in Tuschinski zit.
Oh.
Is nu een bioscoopzaal boven geworden, maar daar was een cabaretruimte met een soort jaren 20 Berlijn sfeer. Daar trad zij op en elke twee weken hadden ze een nieuw cabaret. En toen zijn ze verliefd geworden en getrouwd in 38.
Nou, wat mooi.
Ja. En zij, er zijn dus ook foto's van het atelier op het Prinseneiland. Daar werden ook veel feestjes gehouden. En daar zijn ook foto's waar zij op staat samen met alle andere vrienden. Want ze hadden in die tijd altijd echt ook een grote vriendengroep met van allerlei kunstenaars en andere sociaal geëngageerde mensen. Ja.
Leuk, ja. En dan samen met Oorthuis ontwerpt hij ook boekbanden.
Ja.
Die zagen er een beetje communistisch uit.
Ja,
ja ze waren,
dat waren ze ook.
Ja, ze waren inderdaad communist. En veel werk wat ze deden, deden ze inderdaad ook voor communistische uitgaves. Ze maakte ook in de... dat is eind jaren 30 maakten ze een pamflet tegen het regime van Franco in de Spaanse oorlog. Daar hebben ze zich tegen verzet. Ja, dus ze waren altijd, dat is wel ook een rode draad in Voskou's leven, het activisme. Het was inderdaad bij die Spaanse burgeroorlog. Het was, hij heeft een rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, in het verzet. En later heeft hij meehelpen denken over van ja, hoe geven we het kunstbeleid na de oorlog weer vorm. En nog weer later maakte die schilderijen eigenlijk als een soort aanklacht tegen hoe er met zwarte mensen werd omgegaan.
Dus op het eind was hij nog uitgesproken anti-apartheid ook.
Ja.
Kabouterbeweging heeft hij iets mee te maken gehad zelfs nog.
Zo.
Maar dat was dus kort voor zijn dood.
Ja, ja, want hij is in 1970 overleden.
72
en Pontstein 70.
Ja. En het grappige is, we spraken ook de biograaf van Cas Oorthuis. Dat is zijn biografie van Oorthuis, die komt komend voorjaar uit. En die vertelde ook dat Voskou veel meer uitgesproken was in zijn ideeën, zijn communistische gedachten dan Oorthuis. Want ze werden bijvoorbeeld, ze werkte toen voor de arbeiderspers. En de arbeiderspers die wilde eigenlijk alle communisten eruit. En toen werd Voskou eruit gewerkt. Maar Oorthuis die mocht blijven, want ja, die deed eigenlijk geen vlieg kwaad, werd er gezegd. Dus die kon zijn, wat is het, zijn communistische inborst kon die een beetje verborgen houden blijkbaar.
Ja.
Maar Voskou niet. Die, als er iets ergens onrecht was, heb ik het idee, dan moest hij zich uitspreken.
Ja,
we hebben zelfs de indruk dat het reclamebureau, en volgens mij heeft die biograaf dat ook nog gezegd, dat is ook... Het succes was toch wel minder omdat ze heel erg veel met dat activisme bezig waren.
Ja, dan heb je een bepaalde
Dus het commerciële vergaat ze misschien soms een beetje.
Maar ja, het was ook nog erg verzuild natuurlijk. Dus als je in een bepaalde hoek zat, mocht je ook misschien niet voor... of wilde. Nou ja, als je katholiek was, moest je alleen met de katholieken omgaan. Als je PvdA'er was, mocht je alleen maar in die kringen. En kreeg je ook je opdrachten.
Ja, maar ze waren dus ook al wel veel in kringen van... Ook voor de oorlog al van mensen die later in het verzet zouden belanden. En communisten en ook Joodse mensen. Ik denk dus ook weer een beetje door Dora die met het cabaret natuurlijk.
Ja. En in de oorlog staat in Wikipedia, zat hij in het verzet?
Ja, verzetstrijder wordt hij genoemd. En dat is ook iets waar we heel lang mee bezig zijn geweest om daar... achter te komen van ja, wat betekent dat nou precies?
Ja.
En ik weet niet of we daar al veel over moeten vertellen, want het komt bij ons pas in een latere aflevering. Dus we moeten geen niks prijsgeven.
Nee,
natuurlijk.
Dit is weer een teaser voor jullie podcast natuurlijk. Maar hebben zij onderduikers gehad ook?
Ja,
dat kunnen we wel zeggen. Ja. Ze hadden inderdaad dat was op het Frederikplein 46, waar hij toen zijn atelier had en woonde. Dat was blijkbaar was dat een groot huis, want er zaten echt best veel mensen zaten daar ondergedoken. Hij had toen aan het begin van de oorlog, nog voordat de oorlog uitbrak, eigenlijk kwam een advocaat bij hem wonen, Eskens, die kwam uit de Zaanstreek. Ook alweer weer grappig, dat was dan weer familie van de Krabbe's. Tim Krabbe, die nou bekend is als de schrijver van De Renner, ook weer de wielrenconnectie. Het is zijn oud-oom. En die advocaat, die kwam dus bij Voskou in huis wonen. En die heeft dus samen met Voskou, en ja, waarschijnlijk misschien ook wel vooral samen met Dore Paulsen, heeft die eigenlijk, was die een speel in dat ervoor zorgen dat mensen onderkwamen duiken op dat adres.
Ja. En hebben jullie al op Joods Monument Zaanstreek gekeken? Hebben jullie de Zaanse link nogal verder uitgezocht?
Ja, we hebben ik heb daar ook... iemand die daar inderdaad zijn website heeft, volgens mij
Erik
is dat
Schaap.
Die? Ja. Die heb ik inderdaad gevraagd of hij nog meer weet over die Eskens-Voskou connectie. Maar hij zei, alles wat ik weet staat op deze website. Ik heb ook nog contact gehad met Tim Krabbe. Van, weet hij dan misschien iets meer over die connectie? Maar dat hij kende Voskuil niet. Maar hij was wel geïnteresseerd in de schilderij. Hij houdt ook van kunst. Dus hij was wel benieuwd van ja, hoe ziet het schilderij dan uit? En kan ik misschien zien wie dat zijn? Mm. Dus hij vond het ook een heel mooi schilderij. En hij kwam ook weer, wat jij net zei bij het beschrijven van de schilderij, die snelheid. Hè? Iedereen die dat die de schilderij ziet, die valt gelijk die snelheid op die de wielrenners maken.
Ja, en met name ook de wielerkenners waar we mee gesproken hebben. Die herkennen dat echt wel als een realistische situatie.
En jullie gaan echt alles af, hè? Want jullie hebben dus ook familieleden gesproken van... nu kan ik niet op zijn naam komen. De
kleinzoon van Wim van Est.
Ja. En de ander was?
En de ander, dus
Woutje Wachtmans.
Ja.
Dat was een oudere neef van Rini, die dus op die factuur staat.
Wachtmans, dat was de naam. Ja, jullie speuren heel wat af. Even, hoeveel afleveringen gaan jullie maken?
Als het niet verder uit de hand loopt, 8, denk ik.
Ja. 8 en misschien nog 9 met een soort van algeheel resumerend van... ja, wat hebben we nou eigenlijk ontdekt? Waar zijn we gekomen? Ja.
Grappig hoe je al die... Want het is een heel netwerk om Voskuil heen... en dat jullie er allemaal uitrafelen... Ja. En al die stappen nemen en soms loop je dus vast.
Ja,
we zijn tientallen keren vastgelopen. Ja. Of hadden we eureka-momenten, nu hebben we het en dan viel het weer tegen. Of dan werkte iemand niet mee of dan klopte het niet.
Ja.
Maar er zijn inderdaad zoveel verhalen rond het schilderij te vertellen. Dat is echt ongelooflijk waar je allemaal op stuit. En ook heel veel interessante mensen die je ondertussen dan tegenkomt uit het leven van Voskuil. Dus het is echt ook...
Vrijwel de hele kunstwereld uit die tijd eigenlijk.
Ja.
Ook door zijn bestuursfuncties heeft hij zoveel mensen gekend of in de omgeving gehad.
Ja.
Dat is ook het grappige. Hij was eigenlijk altijd, zijn hele leven lang was hij dicht bij het vuur van waar het gebeurde. Bergse school, kunstenaarsverzet.
Verzamelaars.
Ja. De belangrijkste verzamelaars die hadden werk van hem. En daardoor is het des te gekker dat hij zo in de vergetelheid is geraakt eigenlijk.
Ja, zou dat komen omdat ze geen kinderen hadden? En uiteindelijk in de nalatenschap van zijn tweede vrouw...
Ruth Horna.
Dat het dan verspreid is geraakt. Want er gebeurt natuurlijk heel vaak dat er een huis leeggehaald moet worden vol met schilderijen.
Ja.
En dan gaat het gewoon naar een verkoper en dan weet niemand meer het verhaal. En als je misschien kinderen hebt, kijk, ik heb zelf een stichting voor het werk van mijn moeder opgericht, dat het dan meer verteld blijft worden.
Ja, en hij was denk ik niet commercieel genoeg en te veel met andere zaken bezig.
Ja.
Dus politiek, bestuurlijke zaken, dat heb ik ook wel citaten gezien van mensen die hem dat letterlijk verwijten. Dat hij eigenlijk het in hun ogen te weinig met zijn talent gedaan heeft.
Ja.
Dus dat,
ja. En wat René Smithuis nog zei van ja, het is eigenlijk ook zonde dat hij 11 jaar onderwijzer is geweest. Want daar in die tijd had hij ook met zijn kunst bezig kunnen zijn. Dus hij was inderdaad met veel andere dingen bezig. En,
maar je moet ook geld verdienen.
Ja, nee, dat klopt. Ja, er moet brood op de plank komen.
Ja.
En er is blijkbaar nooit iemand geweest.
En hij liep ook een beetje achter de mode aan elke keer, denk ik.
Qua werk.
Ja, hij heeft een
dat hij gehad, heel lang expressionistisch is blijven schilderen.
Ja.
Terwijl het al...
Hij kwam in Bergen, toen de Bergense school eigenlijk was afgelopen. Na de oorlog ging hij met mensen om die Cobra begonnen. Maar daar, ja, zover is hij nooit gekomen in zijn ontwikkeling. Dus dat hij was niet modieus, denk ik, eigenlijk.
Nee. Maar dat is wel het leuke van een podcast en dus mensen spreken, ook al weten ze niet veel meer, want Jet zei ook, ja, ik weet niet zoveel, maar ze zei wel, we noemden hem Vos. Kijk, dat soort dingen vind je niet in Delver. En dan kom je toch net weer iets dichter bij hoe mensen met hem samenleefden.
Ja,
of
zeker.
Dat hij misschien onaardig was, of juist heel aardig. Of,
we zijn er meningen over verdeeld, geloof ik.
Ja?
Ja.
Vertel.
Nou ja, ik zie mensen die hem later toch ook wel wat onsympathiek vonden, geloof ik. Maar hij was sowieso natuurlijk heel erg sociaal betrokken. Hij heeft veel dingen gedaan, maar ook een beetje ijdel, denk ik.
Ja, dat is wat Jet ook zei. Hè? Ze zei enerzijds van ja, het was een leuke man die op verjaardag kwam en nam die van mij een kettingtje mee. Maar ze zei ook tegelijkertijd van ja, hij en zijn vrouw waren wel een beetje ijdel. Dus blijkbaar was er wel een soort afstand of zo. Was hij niet te benaderbaar.
En wat het denk ik ook was. Maar dat kwam gisteren in me op, omdat ik nog aan het onderzoeken was naar Dora. Hij stond ook een beetje in de schaduw wel van Dora. Want zij was de ster, bracht het inkomen. Nou, na de oorlog hadden ze er allebei moeite mee. Daarom zijn ze denk ik ook kleiner gaan wonen dan daarvoor. Ze moesten natuurlijk ook weg. Maar
toen gingen ze naar?
De Sarfatistraat.
Ja.
Maar haar carrière lag toen op een laag pitje. Omdat iemand die Duits zong, dat was even niet in trek na de oorlog. Ondanks haar rol die ze heeft gespeeld. En pas later heeft ze nog een comeback gemaakt op radio en televisie. Dus toen kwam er weer in. Maar zij was de ster. En ik denk ook wel, ik kan me voorstellen, een cabaretier ook een bepaalde schwung heeft. Waarbij hij misschien een beetje in de schaduw stond. Maar ja, dat is speculatie hoor. Maar ja, zij was in elk geval een groter publiek figuur dan hij.
Ja, ja. En hij was natuurlijk, nou wat ik zei, hij was heel uitgesproken. Hè? Dus als jij het niet met hem eens was, nou dan kon hij ze, ja, dan kan ik me voorstellen dat minder klikte. Omdat hij zijn mening niet onder stoel of bank schoof of zo.
Ja, ja.
En je ziet wel dat alle mensen om hem heen, tenminste alle, maar de vrienden als Oorthuis, maar ook Ponstein, waren ook activistisch en uitgesproken. Dus dat deelden ze wel. Dus ik denk, ja, dat zal niet iedereen zijn smaak zijn geweest.
Nee. En je kan iemand natuurlijk heel goed vinden, aardig vinden, maar ze werkt niet mooi.
Ja. Ja.
Of het raakt verspreid en dan weet niemand er meer van.
Nee, terwijl echt in de jaren 20, als je de recensies leest en mensen over hem, werd hij echt als een reizende ster beschouwd.
Ja. Zit er veel werk in musea? Is het aangekocht door musea? Want hij ging ook om met de directeur van Sandberg van het Stedelijk Museum. Ja.
Stedelijk heeft nog zeker dingen van hem. Ja. In Breda, in het Stedelijk.
In Breda hebben ze inderdaad veel geld hebben ze uitgegeven aan De Clown, een werk. Dat hebben ze wel veel geld aangekocht. Maar inmiddels doen ze eigenlijk niet zoveel meer met Voskuil.
Jette Baruch heeft nog een, of nee, sorry, René Smithuis heeft nog werk geschonken ook aan Breda.
Ja.
En in de aflevering waarin we haar spreken, hoor je ook wel dat zij een beetje verontwaardigd is dat het Breda's Museum hem nooit in het zonnetje gezet heeft.
Ja,
ja, omdat hij daar toch vandaan komt. Dus het zou heel logisch zijn om inderdaad af en toe iets aandacht aan hem te besteden.
Wie weet wat er nu gebeurt met deze podcast. Want Leo Gerstel associeer ik altijd met de Bergse School. Maar die is geboren in Woerden. Dus in Woerden staat op straat zijn werk centraal. Dat ik denk, hè? In Woerden.
Ja.
Dus Breda.
Ja, plaatsen claimen kunstenaars natuurlijk graag.
Ja.
Als beroemd zijn geworden. Terwijl qua carrière als kunstenaar heeft volgens mij weinig met Breda te maken natuurlijk.
Ja, precies. Nou ja, Gerstel misschien ook niet. Nee. Nou ja, dat doet Zaandam met Monet.
Ja.
Ja. Maar qua inderdaad waarom die dan niet is opgepikt, heeft denk ik ook te maken met zijn bescheidenheid. Want bijvoorbeeld die de mensen van Cobra, dat waren ook hele extraverte persoonlijkheden. Hè? Daar kon je moeilijk omheen. En Voskuil was gewoon, denk ik, wat rustiger, wat bescheidener. Iemand die niet graag op de voorgrond trad. En misschien heeft dat er ook gewoon mee te maken.
Ja, ja, want ik heb een podcast gemaakt over Wim Strijbos.
Mm-hmm.
Die zat bij Vrij Beelden en Creatie. En volgens mij zat Voskuil daar ook bij.
Dus ja, dan weer net niet.
Net niet.
Hij zat er niet bij, maar deed wel samen met ook Berserik toevallig mee aan exposities. Dus het was weer, hij was weer in de buurt, zoals ze
vaak. Ja. Hij trad niet op de voorgrond. Ja, want dan zitten we in de jaren 50. En ik zag op internet, maar het ligt hier, want jij hebt het gekocht.
Ja.
Een boekje J.J. Voskuil, want dat is Johan Jacob Voskuil.
Mm-hmm.
Exposeert in eigen atelier, Frederiksplein 46. Het is een tentoonstelling in 1952. En dan zie je hem ook aan het werk met een heel groot houten palet.
Ja.
En een pot met schone.
Ja, en dit is denk ik.
Dit is aan het Frederiksplein, dus in 52. En toen moesten ze dus verhuizen, omdat er een bedrijf hun huis opkocht en daar een kantoor wilde neerzetten. En deze tentoonstelling is eigenlijk een soort de totale leegverkoop enerzijds moest hij daar gewoon weg en anderzijds had hij geld nodig omdat het financieel niet zo goed ging. En dit was eigenlijk de laatste tentoonstelling dus bij hem thuis voordat ze verhuisden naar de Sarfatenstraat.
Ja, maar wel belangrijk te vermelden, de werken die in dit catalogusje staan, Die heeft hij gemaakt in Frankrijk allemaal in 1952. Toen hij daar dus ook hoogstwaarschijnlijk het schilderij heeft gemaakt. Want hij heeft toen in Frankrijk heel veel gemaakt in die zomer. Of tenminste in die tijd dat hij daar was.
Ja, sommige schilderijen die hebben ook een titel zoals Cap Martin, geloof ik heet hij. Ja. En dat is ook echt aan die Côte d'Azur. Dus dat is ook wel leuk dat we hebben ontdekt dat hij in ieder geval in dat jaar was die daar in Zuid-Frankrijk, waar dit schilderij ook is gemaakt. Het is alleen gek, ons schilderij staat hier niet in.
Nee, en dit is dus een heel dun catalogusje met een voorwoord van Jan Elburg. Je ziet hem schilderend aan een portret.
Ik denk Sandberg.
Doet me er niet aan denken.
Okay. Er is een vergelijkbaar portret van Sandberg.
Maar hij heeft zijn kwast ervoor. Ja. Het grappige is ook dat de kwast schoon is. Dus het is een geposeerde foto. Doe even net of je aan het schilderen bent.
Ik weet niet of die foto dan weer van Oorthuis is. Maar
dat staat er niet bij. Hè? En wat ik dan ook nog weer grappig vind, is dat achterin staat gedrukt bij drukkerij Meijer in Wormerveer. Meijer Wormerveer te... Oh, en Amsterdam. En mijn oom ging in 1952, Wim Wandel, bij drukkerij Meijer werken. Dus misschien heeft hij nog bijgedragen aan de typografie van dit kleine boekje.
Zo komt alles toch weer bij elkaar.
Zo komt alles weer samen.
Ja.
1952 was hij dus in Frankrijk. Ja. Weet je dat ook? Dat weet je aan de hand van de onderwerpen van de schilderijen. Heb je dat ook nog in kaarten, ansichtkaarten die zijn...
Nee, ik heb wel... Ik weet niet of het hier in die inleiding staat, maar anders is het ergens wel omschreven in de pers over deze expositie. En wat heel gek is, is ook Cas Oorthuis was die zomer ook in Frankrijk. Ja, en zoals zeiden, zijn er duizenden foto's. Dus ik ben echt allemaal er doorheen gegaan in de hoop Jo te herkennen. En ik ga dat misschien eerdaags nog eens doen, maar hij staat niet expliciet vermeld bij die foto's.
Picasso staat er dan wel.
Cas Oorthuis heeft Picasso gefotografeerd.
Ja, meermaals.
In Zuid-Frankrijk, dat grappig. Ja. En er zijn dus wel foto's van Cas Oorthuis dat hij Jo Voskuil in zijn atelier fotografeert. Ik heb ook zitten inzoomen van, zie ik het schilderij De Wielrenners op de achtergrond? Ja. Dat doen jullie natuurlijk ook de hele tijd. Ja. Jullie gingen dus echt in op dit werk, want dat is in 1952 geschilderd. Je hebt een titel, je hebt wielrenners, je hebt een naam.
Ja, eigenlijk is het tweeledig, de podcast. We beginnen met aflevering 1, die jij al gehoord hebt, gewoon uit te leggen wat het plan is, wat we willen gaan uitzoeken, en zeggen dan allemaal dingen die niet helemaal kloppen en we snappen er nog niks van, weten we inmiddels. Maar dan wisselen we af. De ene aflevering gaat over de zoektocht naar wie die wielrenners zouden kunnen zijn. En dan komen er allemaal mooie verhalen uit de wielergeschiedenis van de jaren 50.
Ja, die heb ik ook mogen luisteren. Ja. En jij zei ook van, ik heb eigenlijk niks met wielrennen. Maar je bent inmiddels
zeker,
toch wel...
Zeker, die periode vind ik wel heel interessant, ja.
Ik had er ook niks mee. Wij moesten in Frankrijk wel altijd in cafeetjes naar de Tour de France kijken.
Heel goed.
En onze hond, als die een hele lelijke bek trok, dan zeiden we, het is net Joop Zoetemelk met die tandjes.
Ja.
Maar ik vond ook door die tweede aflevering dat je in de jaren 50 hoort over de achtergrond van het wielrennen. Vond ik ontzettend interessant.
Ja, en in de derde aflevering gaan we dus weer. Beginnen we eigenlijk aan de geschiedenis van onze Jo, Vos. En in de volgende gaan we weer naar een wielrenner. Dus we wisselen dat af. Ja. Dus we hebben een hele gekke dubbele doelgroep misschien, waar wel wat overlap in zal zitten.
Maar... Ik ben altijd heel benieuwd hoe die straks gaat vallen, die podcast. Omdat ik denk wielerliefhebbers die zullen die wielerafleveringen zeker interessant vinden. Kunstliefhebbers die kunstafleveringen. Maar ik ben heel benieuwd of er ook daarin overlap bestaat dat de wielerliefhebbers de kunstaflevering toch ook leuk vinden. En andersom, ik ben gewoon heel benieuwd, omdat het best wel inderdaad het is geen logische combinatie of zo, kunst en wielrenners. Dus,
nee, maar jij kan heel hard naar een museum fietsen nu.
Ja. Anderzijds, hiernaast ons woont mijn buurvrouw die proefluisteraar is.
Ja.
En die heeft denk ik met allebei de onderwerpen weinig affiniteit. Maar hij vindt wel de verhalen gewoon leuk. Het is natuurlijk ook geschiedenis en anekdotes.
Ja. Nou, en jullie zoektocht dat je dan weer naar hier gaat en dan weer naar daar. Dat je opeens dingen ziet die je eerder niet zag. Als je erover hoort, dan denk je, ineens van, hé, maar daar heeft hij gewoond. En dan ga je weer verder zoeken.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk ook heel erg leuk.
Ja. En het maakt ook dat we op beide vlakken moeten we er rekening mee houden dat er mensen luisteren die er niet zoveel vanaf weten. Iemand die hem gaat luisteren omdat hij van kunst houdt, maar helemaal niks weet van wielrennen. Ja, dan moeten we af en toe wel uitleggen wat dan bijvoorbeeld een witte trui is of zo. Of dat soort dingen. Dat vind ik ook wel grappig om steeds mee bezig te zijn.
Daar hebben we ook die proefluisteraars voor, die dan kunnen zeggen... Ja. Dat snap ik niet. En dan kunnen we dat later stiekem nog even aanpassen of toevoegen.
Ja.
En elke keer nemen jullie het schilderij mee.
Mm-hmm.
En dan kijken mensen er weer met een hele andere blik naar.
Ja, dat is ook zo superleuk om te doen. Omdat steeds zien ze toch
steeds
weer nieuwe dingen. Van ze komen ook weer achter dingen die wij dan niet hebben gezien. Dat vind ik dan ook wel grappig om te horen, ja.
En denk je te kunnen achterhalen wie er daar aan het racen zijn? Of kan het ook maar toevallig en passant dat hij daar stond? En...
Allebei, denk ik.
Ja,
het blijft natuurlijk een schilderij. Dus misschien is
een moment op
misschien, ja, en misschien fantasie. Die optie houden we steeds open. Dat zeggen we denk ik ook in elke aflevering.
Ja.
Maar ik denk dat we wel heel dichtbij komen door aanwijzingen.
Ja, en wat ook Voskuil heeft wel veel geschilderd naar de werkelijkheid. Hè. Hij maakt ook veel portretten. Dus hij heeft heel veel echt bestaande mensen geschilderd. Ik denk zelf wel, maar dat is echt gewoon een gevoel bij mij. Ik denk dat hij wel zeker iemand in gedachten heeft gehad moeten hebben toen hij dit schilderde. En wij proberen te ontdekken wie dat dan waren. Dus of dat dit echt is gebeurd of niet. Nou, dat weten we op dit moment weten we dat nog niet. Maar we proberen alle lijntjes te volgen.
En de aanwijzingen zitten wel in het landschap, het jaartal.
Ja.
We weten dat hij daar was. Dus...
Ja, nee, we hebben heel veel aanwijzingen. En het is ook mooi, die hele wielerhistorie is ook gedocumenteerd. Dus we kunnen precies achterhalen welke koersen in dat jaar in die omgeving bezig waren. Wat de uitslagen waren, wie er voorop reden. Dus we kunnen heel veel vergelijken met elkaar om erachter te komen wie dat dan precies zijn. Ja.
Ja. En hoe lang zat hij die zomer in... Zuid-Frankrijk? En bij wie logeerde die?
Daar zijn we niet uit. Maar ik heb wel ergens gelezen dat hij inderdaad honderden werken daar gemaakt heeft. Ik denk met name tekeningen, want daar was hij eigenlijk bekender om. Ja. Maar in elk geval dus ook dit schilderij en nog een paar inderdaad landschappen daar
En toen
gezien hebben.
Dit
maar
bleef...
wel maanden, denk ik.
Maanden, ja. En fotografeerde hij ook en schilderde hij dat zeg maar na of als geheugensteuntje?
We hebben geen foto's van hem gevonden.
Nee.
Ja, eentje. Maar niet uit die tijd.
Zo. Maar we zijn inderdaad ook... dat is ook een lijntje wat we hadden gevolgd. Hij was natuurlijk bevriend met Cas Oorthuis. Dus we zijn ook in de collectie van Oorthuis zijn we op zoek gegaan. Zit daar misschien een schilderij, een foto in... die lijkt op het schilderij. Wat dan Voskuil misschien gebruikt zou kunnen hebben als voor dit schilderij. Ja. Maar dat hebben we ook niet gevonden.
Oorthuis heeft volgens mij 200.000 negatieven achtergelaten.
Ja.
Maar als je op zoekterm is er volgens mij geen wielrenner te vinden op al die foto's.
Dan moet je echt eentje, die atelierfoto's.
De ronde van, wat was het?
Ja.
Ergens in bij Rotterdam in de buurt, geloof ik.
Dan moet je echt die foto's gaan uitspitten van stapelschilderijen. Dat zie je hier ook, denk ik. Nou, dit is een gordijn, maar dat je van die stapels... en dan moet je net zo'n hoekje herkennen.
En zoomen en doen. Je ziet wel toevallig die je nu hier voor je hebt. En die is denk ik ook wel ongeveer... Nee, deze is uit 62 volgens mij, die boxers.
Ja.
Dus hij had wel ook meer met sport.
Ja,
want dit zijn ook weer foto's van het fotomuseum. Dus van Bob van Dam in de jaren 60.
Mm-hmm.
Zie je ook, het zijn kleurenfoto's.
Ja. En dat schilderij is bij Studio 2000 ook nog in bezit.
Ja, hele, ook weer die beweging, een blauwe achtergrond en dan twee naakte boksende mannen.
Ja.
Met een beetje een bepaalde stijl met zwarte lijnen en
die
een soort karikaturale schilderijen. En dan zie je dus weer dat hij bezig is. Even kijken of deze penselen zien er wel vies uit. En hij heeft op een andere foto, is dit Dora of is dit...
Ja, zeker.
Oh ja, want het was in de jaren 60. Ja. Staat zij ook te poseren. Hij heeft weer dat palet en hij heeft hier een... Bordeaux-rode schildersjas aan, keurig een wit overhemd eronder. En al die vlekken.
Ja, hij was altijd wel gesoigneerd, vind ik, op zijn foto's.
Dat ja, maar dat is met al belangrijk. Die kunstenaars uit die tijd. Iedereen zag er gewoon netjes uit.
En op zijn oudere foto's uit de jaren 20 is het eigenlijk wat je nu een hipster zou noemen. Maar,
ja, met dat snorretje, een beetje Dali-achtig. Ja. Ja. Oh, en ik zie ook een clown op de achtergrond. Hebben jullie kunnen achterhalen waarom hij nou zoiets met clowns had? Kwam dat door dat cabaret... van zijn vrouw?
Weet ik niet.
Hij heeft inderdaad meerdere clowns gemaakt. En wat we ook wel van de kunstkenners hebben begrepen... is dat redelijk wat kunstenaars dat hebben gemaakt. Omdat de clown... ik heb zelf helemaal niks met clowns.
Nee, ik had alleen nog in de jaren 80, 70 met Pierrot. Maar eigenlijk ook niks.
Ja. Maar het is geen vreemd thema,
Nee. Nee.
Het komt vaker voor, enerzijds omdat het vaak heel kleurrijk is, hè, dan kunnen ze daar iets mee. En anderzijds omdat het dus een soort dualisme in zich heeft van de clown die vrolijk doet, maar van onder eigenlijk heel verdrietig kan zijn.
Tragiek,
ik vind het inderdaad zelf een beetje goedkope tragiek, maar het, blijkbaar wordt het vaker gedaan.
Ja, en dit is jaren 60, dus toen had hij zijn atelier in de
Sarfati-straat.
Hij woont dus lang op die Sarfati-straat. Zijn vrouw, wanneer overlijdt Dora?
In 1970. En wat we toevallig gisteren vonden, toen zij overleed, woonde die nog op de Sarfati-straat.
Ja, en volgens mij is die inderdaad overleden.
Die Coubertstraat, 36, 2 hoog.
Dat is dan misschien de laatste 2 jaar met Ruud Horna. Ja. Dat is natuurlijk maar 2 jaar geweest.
Ja. Ja. En wanneer overlijdt zij?
In 83.
En dan doet zij alles van de hand.
Ja.
En naar wie gaat het dan allemaal?
Ja, en er is dus blijkbaar inderdaad is er een flinke nalatenschap, veel schilderijen. En dat is dan uiteindelijk in handen gekomen van Studio 2000, de kunsthandel. Zat toen in Amsterdam, nu zitten ze in Blaricum. En
die hebben nog heel veel.
Die hebben inderdaad nog heel veel. Want dat is ook de kunsthandel waar de ouders van Wouter het schilderij hebben gekocht. En daar zijn we ook langs geweest. En zij hebben inderdaad nog heel veel. En het grappige is ook dat een aantal van die schilderijen niet zijn afgemaakt. Dus het is echt, zijn veel schilderijen uit het einde van zijn leven eigenlijk. Dus ook schilderijen waar hij aan werkte toen hij stierf.
En heel veel tekeningen begrepen we ook van Studio 2000.
En wat ook leuk is, want zij hebben dus veel en ze willen daar natuurlijk ook nog iets mee doen. Dus zij denken erover om later dit jaar of in ieder geval spoedig een tentoonstelling aan hem te wijden. En dan kunnen wij natuurlijk daar ook iets mee met onze podcast.
En ik wil vooral ook wel heel veel dingen zien.
Ja.
Ik weet dat ze bijvoorbeeld een portret van Dora hebben.
Jij hebt dit werk verkocht, want je wilde het niet meer. Je hebt nu enorm veel onderzoek ernaar gedaan en je bent nog niet klaar. Nou, komt er misschien zo'n verkooptentoonstelling? Denk je nu, misschien moet ik maar een werk kopen, want ik weet nu zoveel van hem.
Ik heb een paar weken geleden een gouache gekocht van Voskel met worstelaars.
Ah.
En die mag van mijn vriendin wel hier boven de bank. Dus er moet alleen nog even een paspartout gemaakt worden en dan hangt hij hier binnenkort.
Kijk.
Is Voskel toch hier beland.
Ja, en jij? Nog werken kopen? Of denk je, nou, ik ben heel blij met dit schilderij, met dit enorme verhaal? Of,
dat sowieso. En mocht ik nog iets moois tegenkomen of inderdaad op die tentoonstelling, ik heb echt wel inmiddels wel een band gecreëerd met Voskuil. Er was in de eerste paar afleveringen altijd met elkaar erover, waarom is hij in de vergetelheid geraakt? En dan kon Wouter nog wel eens zeggen van, misschien was hij gewoon echt niet zo goed. Nou, dat deed mij toen al pijn. Van wat, dat zeg je niet over...
Zou ik ook niet meer zeggen.
Over mijn Voskuil.
Onze Jo, onze Vos.
Ik ben hem heel erg gaan waarderen.
Ja, maar dat is wel mooi, hè, dat je zo achter zo'n werk duikt of in zo'n werk duikt. En
de persoon ook echt.
Iemand
komt toch tot leven door verhalen. En
ja, je kan hem afserveren met één sneer, want je vindt zijn werk niet mooi. Maar als je zo'n verhaal erachter hoort, dan denk je, er zit gewoon heel veel achter.
Nee, dat klopt. Het is, zelfs als je het werk niet mooi vindt, dan is die podcast alsnog mooi om te luisteren door al die verhalen die er omheen zitten.
Ja, en hoe je dus de geschiedenis in kan duiken aan de hand van een bonnetje van een... Van de aankoop van een schilderij.
Ja.
En laatste vraag, ga jij nu wielrennen?
Nee.
Tour de France kijken?
Misschien. oude afleveringen.
Het moet wel een beetje historie hebben.
Ik wilde wel, het was hier laatst kermis. En toen dacht ik, dan ga ik een keer naar die lokale wielerronde. Maar die was dit jaar voor het eerst sinds 70 jaar of zo. Ging die niet meer door.
Ach.
Dus helaas.
Nou.
Nou, er wordt in...
Ik wou zeggen, Roy weet vast nog wel ergens waar je naartoe kan gaan.
Ja, er is elk jaar in Italië wordt er een koers, tenminste een toertocht gereden. Dat heet Eroica en dat gaat dan over de gravelwegen in Italië. En daar mag je niet aan de start verschijnen met een nieuwe fiets. Dus je moet echt een fiets van vroeger moet je rijden. Dus ik denk dat dat wel iets voor Wouter is. Dan weet je dat de jaren 50 gevoel.
Ja, precies.
Misschien die trui lenen van Wim van Est.
Ja, jullie hebben heel wat tevoorschijn gehaald. En,
wat we nog niet hebben besproken trouwens. Luisteraars kunnen misschien denken van... J.J. Voorskuil, er is toch ook een schrijver, J.J. Voorskuil. En dat is ook grappig, want J.J. Voorskuil, de schrijver... is een achterneef van de schilder Voorskuil. En het is zo dat de schrijver... Na de oorlog even op kamers heeft gewoond... op zolder bij de schilder Voorskuil, dus bij zijn achteroom. En in zijn debuutroman, bij nader inzien... wordt dat zelfs wordt zijn ontmoeting beschreven. Dus we hadden het net over, dan ben je ze heel dicht bij Voorskuil. Maar als je dat stukje leest, dan heb je dat gevoel ook. Hij belt daar gewoon aan, dat is Frederiksplein 46... Wordt open gedaan. Nou, hij ziet zijn oom. In zijn boeken noemt J.J. Voorskuil, de schrijver, noemt zichzelf Maarten Koning. En en zijn oom heet dan Marten. Net als zij J.J. en J.J. heten.
Ja.
En dan beschrijft hij dus ook dat hij daar binnenkomt en ook een schildersezel ziet staan in zijn atelier. En ook Dora Paulsen komt erin voor, die heet haar Elsa. Dat is superleuk om te lezen.
Ja.
Ja. Dan heb je dus echt het gevoel van, dichter bij de schilder Voorskuil kom ik ook niet.
Nee, precies.
En Johan Jacob, de schilder, werd Jo genoemd. En Johan Jacob, de schrijver, werd Han genoemd. Dus ik denk dat dat misschien ook was om het
om het uit elkaar te halen, ja. Dus kunst, literatuur en fietsen, het is toch veel dichter bij elkaar dan je zou denken. En wil je de podcast over Jan Ponstein, waar het natuurlijk allemaal mee begon voor ons gezelschap hier, nog eens luisteren? Kijk op de website www.hetateliervan.info. En wil je de podcast luisteren over de wielrenners van Voskuil, dan moet je naar...
dewielrennersvanvoskuil.nl aan elkaar.
Nou, allemaal luisteren en mooi hoe dit zo bij elkaar is gekomen. Leuk dat ik hier mocht zijn en zeker dat het schilderij hier echt is. En ik ben benieuwd waar je volgende keer naartoe gaat, maar dat horen we in de podcast.
Ja.
En denk je nu van, ik heb ook nog een oom of een ver familielid of ik ken iemand met een enorme collectie en die kunstenaar verdient het ook om aandacht te krijgen, dan moet je maar even op mijn website kijken. Het Atelier van de Herinnering, daar kunnen we die verhalen heel mooi naar voren brengen. Dankjewel. Jullie ook heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan. Leuk om te doen.
Dat was weer een heel fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een hele andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten via de website www.hetateliervan.info. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan mis je nooit meer een uitzending. Volg je me al op Instagram via @hetateliervan. Tot de volgende keer!